de Sabbatdag, de rustdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag, de rustdag, en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, ge zult de echt niet breken, ge zult niet stelen, ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, ge zult niet begeren het huis van uw naaste, ge zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus Christus vatte deze 10 geboden al dus voor ons samen. U zult lief hebben, de Heere uw God, met geheel uw hart, met al uw kracht, met heel uw ziel en al uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, dat ge uw naaste zult lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de hele wet en de profeten. Amen. Gemeente, samen Gods woord nu lezen en doen dat vanuit Lucas 15, de versen 11 tot en met 32. Lucas 15, daarvan de versen 11 tot en met 32. Dat is dan de 3e van een trits gelijkenissen, door de Heere Jezus Christus verteld, te midden van een discussie met tollenaren, fariseeën en schriftgeleerden, vooral de laatste dus, de fariseeën en de schriftgeleerden, die nogal wat aanmerkingen hadden vanwege de omgang van de Heere met mensen van het allerlaagste allooi, tollenaren en zondaren. En het verwijt wordt hem zelfs gemaakt: deze ontvangt de zondaren en eet met hen. Al zou ik vanmorgen aan niets verder niet toekomen, dan hebt u toch een geweldige preek al mogen horen. Deze ontvangt de zondaren en eet met hen. In dat licht en als antwoord op die opmerking, ik heb het wel eens genoemd de allerbeste preek die ooit een fariseer heeft kunnen houden, deze ontvangt de zondaren en eet met hen, daarop gaat dan de Heere Jezus voort en vertelt 3 gelijkenissen, wij lezen de laatste van de 3, en dat is dan de gelijkenis van, ja, u mag het zeggen, de verloren zoon, of van de verloren vader, van de vader,
de verloren zoon of van de barmhartige vader. Vanaf vers 11 aldus. En hij, de Heere Jezus, zeide, een zeker mens had twee zonen. En de jongste van hen zei tot de vader, Vader, geef mij deel van het goed dat mij toekomt. En hij deelde hun het goed. En niet vele dagen daarna de jongste zoon, alles bijeen vergaderd hebbende, is heengereisd in een vergelegen land en heeft al daar zijn goed doorgebracht, levende overdadig. En toen hij het alles verteerd had, werd er een grote hongersnood in dat land en hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van dat land en die zond hem op zijn land om de zwijnen te weiden. En hij begeerde zijn buik te vullen met de draf die de zwijnen aten en niemand gaf hem die. En tot zichzelf gekomen zijnde zei hij, hoeveel huurlingen van mijn vader hebben overvloed van brood en ik verga van honger. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan en ik zal tot hem zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waard uw zoon genaamd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen. En opstaande ging hij naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader en werd met innerlijke ontferming bewogen en toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. En de zoon zei tot hem, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u en ik ben niet meer waard uw zoon genaamd te worden. Maar de vader zei tot zijn dienstknechten, brengt hiervoor het beste kleed en doet het hem aan en geeft een ring aan zijn hand en schoenen aan de voeten en brengt het gemeste kalf en slacht het en laat ons eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is weer levend geworden en hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. En zijn oudste zoon was in het veld en toen hij kwam en het huis naderde, hoorde hij het gezang en het gerei en tot zich geroepen hebbende een van de knechten vroeg wat dat mocht zijn. En deze zei tot hem, uw broeder is gekomen. En uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond terug ontvangen heeft. Maar hij werd toornig en wilde niet ingaan. Zo ging dan zijn vader uit en bad hem, smeekte hem. Doch hij antwoordde de zijde tot de vader, zie, ik dien u nu zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden en ge hebt mij nooit een bokje gegeven, opdat ik met mijn vrienden mocht vrolijk zijn. Maar als deze uw zoon gekomen is, die uw goed met hoeren doorgebracht heeft, zo hebt ge hem het gemeste kalf geslacht. En, of, maar hij zei tot hem, kind, gij zijt altijd bij mij en al het mijne is het uwe. Men behoorde dan vrolijk en blijde te zijn, want deze uw broeder was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. U vindt de tekst voor deze morgen in vers 22, de eerste drie woordjes. Maar de vader... Maar de Vader, alvorens daar met elkaar over te gaan nadenken, bidden wij de Heere om zijn onmisbare zegen en leiding. Ja, Heere, wij hadden het allemaal voor elkaar, althans, dat dachten we. De kerk geopend en alle dingen in gereedheid gebracht. Maar dan blijkt daar ineens een ogenschijnlijk kleine hapering die voor heel veel ongemak zorgt. Een geluidsinstallatie die niet wil, zoals wij willen en dachten dat het zou moeten. En dan ineens beseffen wij onze diepe afhankelijkheid. Opdat wij ons vertrouwen maar niet stellen op techniek die ons zomaar in de steek laat. Maar opdat we ons vertrouwen stellen op u, die boven dat alles staat, in wiens hand alle dingen zijn. En ook daarin ligt dan weer een les. En hadden wij al een preek direct bij het aanvangen van deze dienst. O ja, zeker, de dominees in vroeger tijden, die moesten het ook doen zonder geluidsinstallatie. En het zou in de omvang van deze kerkruimte misschien ook nog allemaal wel gekund hebben. Maar we denken ook aan degenen die zeer slecht van gehoor zijn. En aan de mensen die met ons mee willen luisteren. En aan de bandopname. Wat zijn wij toch in alle dingen, Heere, kwetsbaar. En dan niet alleen op dit gebied en dit terrein van geluidstechniek. Het is maar een kleinigheid in het geheel. Maar het bepaalt er ons wel bij dat niet in onze hand, maar in uw hand alle dingen zijn. Lieve Heere God, we danken dat dan de geluidsinstallatie het weer mag doen en daarmee ook een stukje rust in het midden van de gemeente is teruggekomen. Op de preekstoel, onder de preekstoel, ook bij de kosteres. Wij danken u voor deze dag en danken u dat we er met elkaar mogen zijn. We danken voor uw woord dat open mocht gaan. En als wij ons nu gereed maken om dat woord te gaan overdenken, bidden we om uw zo onmisbare zegen en leiding, Heere. Laten de schriften die als spiegel willen functioneren in de gelijkenissen en ons voorgehouden worden, en dat gold ook van uw heilige wet, laten die spiegels hun werk mogen doen ter verootmoediging, om maar als zondaar aan uw voeten te knielen, u nederig te voet te vallen en te belijden dat wij het in alles van uw genade moeten hebben en dat we buiten uw genade, Heere, verloren mensen zijn die overblijven met hun schuld die wij zelf nooit ongedaan kunnen maken en die wij zelf nooit kunnen uitwissen, waarvoor aan onze kant geen betaling is. Want daarvoor moeten we bij u zijn, Heere Jezus, op Golgotha, waar u de straf hebt gedragen en de schuld geboet die ons de vrede aanbrengt. Laat dat besef ook diep in onze harten mogen leven, opdat we maar toevlucht nemen, eens en telkens weer, en onze lege handen ophouden bij u, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en die het lam Gods wilde zijn, om uw bloed te geven tot een volkomen uitdelging van al onze zonden. Heere, zegen ons zo in spreken en in luisteren en gedenkt aan ieder die een taak en dienst mag vervullen ook vanmorgen tot voortgang van deze samenkomst van de gemeente, die een eredienst wil zijn, een lofbetuiging aan u. Wij bidden u voor uw wereldwijde kerk. Wilt u gedenken tot in de uithoeken van deze wereld? Wilt u gedenken tot in de heggen en in de sterren? Verloren mensen, wilt u ze terechtbrengen en geven dat ze woord, uw woord zullen horen en geloven en overeenkomstig dat woord ook zullen handelen. Lieve Heere, het ligt niet aan u als een mens toch verloren gaat. Want u hebt alles gegeven wat er geven is, om een mens te behouden, om een mens te redden van het gewis verderf. Gedenkt ons zo met elkaar, jong en oud, kleine en grote kinderen, in de kindernevendienst, in de kinderbijeenkomst. Gedenkt u, o God, ook daar de vertelling en zegen het, opdat ook de kinderen iets mogen meenemen vanuit de kerk deze morgen, dat blijft en eeuwigheidswaarde heeft. We bidden u met het oog op alle nood in deze wereld. Wij hoorden niet anders afgelopen dagen dan ramp op ramp. Aardbevingen in Mexico, enorme stormwinden in het Caribisch gebied, orkanen die hun tanden zetten in alles wat mensen hebben opgebouwd. Wij bidden u, gedenkt u in de nood waarin zoveel zijn gekomen, de verwarring en de ontreddering. En laat het, Heere, in alle gebrokenheid een diep besef mogen werken dat bij u heelheid is, om toevlucht te nemen tot u, om van hel en heelheid, ja hel en zaligheid en redding en uitkomst bij u te mogen vinden. Zegen alle hulpverleningen, geeft u dat waar geen helpende handen zijn ze nu ook mogen komen, om mensen nabij en goed te zijn. Wij bidden u voor de wereldleiders, om wijsheid ook voor allen die op vooruitgeschoven positie staan, om Heere geen eigen belang na te streven, maar het belang van hen over wie ze gesteld zijn. Belang, en mogen zo kerk en wereldlijke overheid zich dienstbaar stellen aan uw plan en aan uw voornemen. Mogen we zo, Heere, ook in ons land het diepe besef weer ontvangen waar het uiteindelijk om gaat en op aankomt. Wij bidden dat zo kerk en overheid samen mogen optrekken, zich laten leiden door uw woord en door uw geest. Hoort u zo ons gebed en weest u met deze gemeente en geeft u ook dat ook met het oog op kerkenraadsverkiezingen, ja, geeft u dat de gelederen aangevuld mogen worden, versterkt mogen worden. En geeft u, Heere, maar mannen die het onmogelijk kunnen in eigen kracht. En die moeten zeggen, ik daarvoor in die bankjes, ik oudering, ik kerkenraadslid, ik een taak en dienst in de gemeente, ik kan het niet. En toch te moeten, om dan zo, Heere, telkens weer op weg te gaan, met gebogen knieën en gevouwen handen, onder aanroeping van uw naam en bedelend om uw genade. Dan kan het, en zo hebt u bewezen de tijden door, grote dingen te willen doen met mensen totaal ongeschikt in zichzelf. Zegent u ons, niet om iets van ons, maar uit louter genade, om de goedheid van uw naam al de eer te geven, in Jezus' naam. Amen. Wij gaan naar Psalm 25. Psalm 25 en zingen de versen 3, 5 en 8. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heere, waarop ik biddend pleit. Het vijfde vers, loutere goedheid, liefde koorden. En het achtste, zie op mij in gunst van boven, wees mij toch genadig, Heer. Psalm 25, de versen 3, 5 en 8. En de Heere zegene u en uw liefde gaven in het uitreiken daarvan. Het is een bekende gelijkenis. U hebt hem al zoveel malen gehoord. De gelijkenis van de... En dan mag u het zeggen vanmorgen, over wie gaat het nu eigenlijk in die gelijkenis? De verloren zoon. Maar wie van de twee is dan de verlorene? Of zijn ze beiden verloren zonen? Of valt het accent vanmorgen op de vader? Vol van mededogen en vol van barmhartigheid en vol van ontferming. En ik geloof dat ieder antwoord eigenlijk wel zou kunnen. Het gaat over de zoon, het gaat over de zonen en beiden zijn verloren zonen. Maar ik wil toch het accent vooral laten vallen op de vader. Want ik geloof, gemeente, dat hij toch het middelpunt is in de gelijkenis. Dat hij in het centrum staat met zijn liefdevolle houding ten opzichte van beide zonen. En u voelt hem al aankomen, die vader. Dat is natuurlijk God, de Vader van onze Heere Jezus Christus. God, geen vader sloeg met groter mededogen. Nou ja, op teder kroost, dat kun je nou niet direct zeggen van die beide zonen. En als het dan gaat over Israël en als het dan gaat over de mensheid, teder zonen. Het is Gods trouw en Gods ontferming, het is Gods verbondsliefde. En hoe je het ook maar noemen wilt, maar het accent valt op de Vader. En Rembrandt heeft dat in een indrukwekkend schilderij proberen uit te beelden. U kent dat schilderij misschien. Tenminste, dat wil zeggen, u hebt wel eens een kopie ervan gezien, een afbeelding van gezien. Want het origineel, dat hangt in Sint-Petersburg in de Hermitage. Maar het zou kunnen zijn dat u er wel eens geweest bent, vooruit. Harry Nouwen in ieder geval wel, en die heeft uren doorgebracht voor dat schilderij. En die heeft dat op zich laten inwerken. En het resultaat was dat boekje dat u misschien wel kent, gelezen hebt, Eindelijk Thuis. Nou, de gelijkenis die zo voor ons ligt, is eigenlijk ook een schilderij. De Heer Jezus schildert met woorden en roept beelden op, beelden tevoorschijn, die spreken tot de verbeelding. Maar zo'n gelijkenis heeft ook een spiegelfunctie. Een spiegelfunctie, wij worden als het ware nu voor de spiegel gezet vanmorgen. En de vraag is dan vooral, hoe is de relatie met God in de hemel? En is er wel een relatie van uw kant, van mijn kant, van jouw kant? En we mogen de lijnen nog verder doortrekken. Gaat ook over de onderlinge verhoudingen in onze gezinnen. Ouders, kinderen en kinderen en ouders. Eert uw vader en eert uw moeder. We hebben het gehoord vanmorgen. Laat ze van gewicht mogen zijn. Van groot gewicht voor ons mogen zijn, ouders en kinderen. En misschien heb je wel ouders waar je echt trots op bent en dankbaar voor bent. En nou ja, in iedere relatie is wel eens iets op te merken en valt wel eens iets voor. Kan natuurlijk ook zo zijn dat er zijn jongens en meisjes die hebben geen vader, die hebben geen moeder meer of... Er zijn allerlei droevige situaties denkbaar. Slechte omgang over en weer. En aan wie ligt dat dan? Nou ja, die vader, die moeder van me, ja stil. Laten we dan voor die spiegel gaan staan. En laten we vooral het beeld op onszelf laten inwerken. En dan zou het zomaar kunnen zijn dat we straks uit de kerk komen en dat we elkaar wat te zeggen hebben. En dat we elkaar wat te vertellen hebben. En we kijken elkaar recht in de ogen en diep in het hart. Er gebeuren soms vreselijke dingen, ook gewoon in onze onderlinge verhoudingen. En dan kan een verhouding zomaar diep geschonden worden. Wanverhoudingen kunnen er ontstaan, waarbij mensen de naam vader niet meer over hun lippen kunnen krijgen. En als het dan in de kerk gaat over de Vader in de hemel, dan hebben mensen daar een vertekend, een verkrampt beeld bij. Het beeld van de Vader in de hemel is misvormd, doordat het beeld van Vader op aarde niet klopte. En ja, natuurlijk maak je dan ook zelf de fout. Door het beeld van je Vader op aarde te projecteren op God. Je zult maar fysiek en psychisch misbruikt zijn, gekleineerd zijn en weggetrapt zijn en dan denk je, zo zal God ook wel zijn. En ook in de opvoeding, godsdienstige opvoeding, kunnen wij een vertekend beeld van de Vader in de hemel geven. Kijk, de oudere generatie is misschien nog opgevoed met een strenge God, waarvoor je bevreesd moest zijn. Wij waren de afgelopen week, mocht reisleider zijn van een gezelschap, 68 mensen in de voetsporen van Luther. Dat wil zeggen, wij bezochten dan een aantal van die gedenkstätten, van die gedenkplaatsen waar Luther geboren is, waar Luther op school ging, waar Luther in het klooster zat, waar Luther de reformatie ter hand nam enzovoorts. Die Luther die leefde in de middeleeuwen met dat beeld van God, een strenge God, voor wie je onmogelijk kon bestaan en de mensen waren bang en bevreesd voor God. En vandaag de dag is het helemaal omgeslagen naar de andere kant. Een liefdevolle God, een lievige God, een lievige God. Die altijd maar zo doet, hè. En die alles maar door de vingers ziet. En God, zo zei een meisje dat een tijd geleden, God is mijn maatje. Ik zou het niet zo durven zeggen, hoor. Maar dat beeld van God. En dan moeten we al die beelden van God telkens maar weer toetsen aan de schrift, want daar hebt u dus de toetssteen. Niet wat ik ervan vind en wat ik ervan denk en wat ik ervan voel enzovoorts, maar de schrift. En dat hebben we ook geleerd van Luther en van Calvijn. Wij moeten de schriften in, wij moeten terug de schriften in, die moet je lezen. Nee, die moet je niet lezen. Nee, je moet je Bijbel niet lezen. Je moet je Bijbel onderzoeken. Onderzoek de schriften, want die zijn het die van mij getuigen. Hoe doe je dat? Biddend. Zend Heere uw licht en waarheid neder. Oh, de Bijbel is zo moeilijk. Of zou het met ons verstand te maken kunnen hebben? En dat we eerlijk moeten zeggen, het verstand laat na de ware grond van het waar doen op te merken. Het verstand is zo verduisterd en verdonkerd. Ja, ik geef toe, hoor, ook naar de jonge mensen toe vanmorgen, er staan best hele lastige, ingewikkelde dingen in de Bijbel. Maar ligt dat nou aan de Bijbel, ligt dat nou aan de Heilige Geest of ligt dat nou aan mij? En dan heb ik de Heilige Geest zo nodig, van wie Spurgeon heeft gezegd, hij is de sleutel op het woord en die sleutel die draait op het gebed. Dat vind ik zo mooi gezegd. Hij is de sleutel op het woord en die sleutel die draait op het gebed. En dan gaat het woord open en dan vallen er schatten aan je voeten neer. Prachtig. Wij moeten telkens weer het woord in. En toon ons nu eens de Vader, vroegen de discipelen aan de Heere Jezus. En toen heeft hij gezegd, de Vader en ik zijn één. Wie de Vader, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Ik en de Vader zijn één. En dat beeld van de Vader wordt ons nu getekend. Door de Zoon, in zijn woord. Gemeente, ja die vaders in het woord, laten die zich vooral spiegelen aan de Heere Jezus Christus. Vind ik ook zo mooi, het trouwformulier, het huwelijksformulier. Hoe moet die man nu zijn? Hoe ben je nou echt een vader in je gezin? Dan moet je je spiegelen aan de Heere Jezus Christus, die de troost en de hoofd en het hoofd en de bijstand en de wijsheid van zijn gemeente is. Zoals hij, zo moet ik zijn. En dan moet ik mij als man, daar moeten we ons als vaders aan spiegelen. En de moeders moeten zich ook maar spiegelen aan het beeld dat hen gegeven wordt in het woord. Ga naar die vader toe met die twee zonen. Die Rembrandt ons heeft willen laten zien in dat prachtige schilderij, met die indrukwekkende lichtvallen, en het accent valt dan ten volle op de vader. Rembrandt heeft het goed begrepen, om hem gaat het. Om die innerlijke schoonheid, om dat hart vol mededogen. Twee zonen, kinderen van één vader, maar ondertussen elkaars tegenpolen, en ze lijken in weinig op elkaar, ze hebben één ding gemeen, zijn beide verloren zonen. Beide verloren zonen. En het uitgangspunt, ik heb het u al gezegd toen we gingen lezen, het uitgangspunt is eigenlijk de vraag, of beter gezegd die preek van die fariseers. Als de Heer Jezus daar staat in midden van die tollenaren en die, laten we maar zeggen, het uitschot van de maatschappij. Die hoeren en die. En daar halen dan die fariseeën en die schriftgeleerden en al die keurige mensen van de gereformeerde bond en van de hersteld hervormde kerk en van de gereformeerde gemeente en weet ik van wat nog meer, hun neus voorop. En ze zeggen, moet je zien. Moet je zien wat daar nou gebeurt. Deze ontvangt de zondaren en eet met hen. Ze dachten, dat zijn de verloren zonen, hè? Die tollenaren en die hoeren en die. En wij zijn de lieve kinderen van God. En dan gaat de Heer Jezus die gelijkenis vertellen van die twee verloren zonen. Eerst krijg je die gelijkenis van dat verloren schaap. En dan de gelijkenis van de verloren penning. En dan de gelijkenis van die verloren zonen. Drie verhalen, een drielingsgelijkenis. Er is telkens iets verloren. Dat is ons beeld, wij zijn in van onszelf verloren mensen. Het gaat om die relatie. En toets je maar aan het woord. Beide zonen zijn verloren, de vader zoekt. Vol mededogen, de vader zoekt. En de vader verlangt nog veel meer naar zijn zonen dan die kinderen verlangen naar de vader. Twee zonen. En ja, die jongste dan eerst maar. Die hoeren en die tollenaar, onsympathiek volkje hoor. Ook getekend in dat beeld van die jongste zoon. Van wie je vraagt, waar zit nou het hart van die knul? In ieder geval niet op de goede plaats, want hij komt nota bene bij leven van zijn vader al vragen om de erfenis. En toch is dat niet de grootste zonde. Het is al de vraag of het een zonde is, want het gebeurde in het Israël van toen. Dat een jongen kwam bij zijn vader en zei, ik wil een eigen bedrijf beginnen, ik wil een eigen boerderij gaan opzetten en een eigen kudde en zou ik al mogen krijgen wat mij bij uw sterven rechtens toekomt. Ja, deze jongen komt zeuren om zijn deel van de gelijkenis. Niet om een eigen bedrijf te stichten, hij wil weg van die boerderij. En hij wil weg uit die benauwende sfeer van thuis en dat enge klimaat van sociale controle weg. Ver weg. Emigreren. Nou, ook dat was nog niet de zonde. Want het was er nogal tamelijk bevolkt in die tijd. En heel wat Joden zijn weggetrokken en kwamen in de diaspora terecht. Maar hij wil weg. Uit al die controle en uit al dat toezicht en weg, zoals ook heel wat jongeren vandaag. Ik hoor dat op de Veluwe, dan zeggen mensen, jonge mensen zeiden zo de afgelopen tijd tegen mij, dominee, wat komt u nou eigenlijk hier doen? Want, en dan in Harskamp, zo'n gat, u woonde toch in de stad en de stad. En ik begreep, heel wat jongeren op de Veluwe verlangen eigenlijk wel naar de stad, hè, Utrecht en Amsterdam en ja, wat denk je daar dan te vinden? De stad die trekt, en dan wil ik niet gelijk negatief zijn, er zijn gelukkig heel wat jongeren die in de stad terechtkomen, zich aansluiten bij de kerk en ook een kerkelijk leven voeren. Maar er zijn ook heel wat jongeren Ik heb dat meegemaakt in Dordt en je krijgt dan die attestaties binnen. Ze komen uit, noem maar een of ander gebied. En je probeert contact te leggen, maar dat houden ze af. We kijken eerst nog wel een beetje rond, hè, dat is ook vandaag de dag. Als we kijken een beetje rond en we oriënteren ons en we zoeken naar een gemeente. Nou, dat is in Dordt niet zo moeilijk met 101 kerken. We zoeken naar een gemeente die een beetje bij ons past. Maar heel wat jongeren, ook die jaar, krijgen dan vrienden die met andere dingen bezig zijn en die anders over de dingen denken en ze raken uit het zicht. De jongste zoon wil weg. Want hij droomt van vrijheid, blijheid, fantaseert over een lui lekker land. En hij gaat. Ik denk dat er wel stevige gesprekken gevoerd zijn hoor, niet op dat laatste moment. Maar dat vader zijn zoon heel wat keren in liefde gesproken heeft over dat ene wat nodig is. Zoals ook de vaders onder ons dat nu doen en de moeders onder ons dat nu doen met hun jongens en de meisjes, ook als ze volop in de puberteit zitten. En dan probeer je de gevoelige snaar te raken. Dat deze wereld voorbij gaat met al zijn begeerlijkheden, maar zoek nou eerst het koninkrijk van God. Maar uiteindelijk, die jongen zegt, vader, nou moet je ophouden met al dat gezeur, ik weet dat nou onderhand wel. En hij krijgt waar hij recht op denkt te hebben, recht op heeft, en hij gaat. En hij trekt de deur achter zich dicht, eindelijk. Eigen meester, niemands knecht, dat heidense land. Ja, dat is het, een heidens land waar hij heen gaat. En wat zal daar nou zijn overgebleven van de levensstijl van het ouderlijke huis? Ja, zeg, hou op, dat geloof van mijn vader en van mijn moeder, dat kan me gestolen worden. Maar straks dan zit hij in dat land van zijn dromen, zijn leven te verknoeien in verkwisting, in overdaad, in losbandigheid, of hoe je het ook maar vertalen wil. Ja, wacht even. Wacht even, dominee. Dat maakt u ervan. Nee, dat maak ik er niet van. Er staat in het Grieks een woordje, asotos. Asotos. Oh, daar zit zeker iets in van een aso. Nee, dat zit er niet in. Asotos, dat betekent zonder soterleven, zonder heiland, zonder zaligmaken leven. Hij leeft op een doodlopende weg. Een doodlopende weg. Dat is het leven zonder de Heer. Dat is een doodlopende weg. En dan kun je alles hebben wat je hartje begeert, maar een doodlopende weg als je zonder God en zonder de Heer Jezus leeft. En daar in dat verre vreemde heidense land jaagt hij de kortst mogelijke tijd het goed van zijn vader door. Rentmeesterschap. Daar hebben we het over in de kerk. Daar hebben we het ook over tegenwoordig in de wereld. Hoe ga je om met de grondstoffen en hoe ga je om met het milieu en hoe ga je om? Want je bent toch verantwoordelijk. Je hebt toch verantwoordelijkheid en je draagt toch verantwoordelijkheid als mens voor het geheel van deze wereld en schepping. Rentmeester, ben je ook over dat geld dat je hebt ontvangen, waar vader voor heeft gewerkt? Ja, dat vinden wij vandaag de dag misschien, en dat vinden heel veel mensen vandaag de dag een beetje vreemd, want autonomie, dat staat hoog in onze vaandels, autonomie. Je maakt toch zelf uit, zeg, hoe je je leven inricht, kom. En je maakt toch zelf uit of je trouwt, of dat je niet trouwt, of je gaat samenwonen. Ja, dat hoor je ook. Ik was pas in een gemeente, een orthodoxe gemeente, gevraagd in de kerkraad om mee te denken in het beleidsplan rondom zaken als trouwen, hertrouwen, samenwonen. Nou, dan hoor je wat. Mensen die zeggen, ja, wacht even, daar gaat de kerk niet over. Wij wonen samen en wij willen aan het avondmaal samen en ja, daar heeft de kerk zich niet mee te bemoeien. En als u denkt dat u zich daarmee moet bemoeien, dan zijn we weg. En we maken zelf wel uit of we kinderen nemen of krijgen. En ook op seksueel gebied en terrein, dat is toch onze zaak. En Of je je nou te buiten gaat aan alcohol en zo, daar heeft een ander en zeker de kerk niets mee te maken. Ja, dat dacht je. Want de kerk heeft de ere van God hoog te houden. En de kerk waakt over de ziel en het welzijn van degene die aan haar zorgen zijn toevertrouwd. Die vader van die verloren zonen, die jongste. Hij is weliswaar uit het oog van de vader, maar niet uit het hart van de vader. Niet uit het hart van de vader. O ja, er kunnen verschrikkelijke dingen gebeuren tussen ouders en kinderen. En kinderen kunnen verregaand ontsporen, maar er zijn nooit ex-vaders en er zijn geen ex-moeders en er zijn ook geen ex-kinderen. Ook niet als zo'n kind de vreselijkste dingen doet, denkt u maar aan David. Met zijn zoon Absalom, die een opstand organiseert. Absalom, die zijn vader van de troon wil jagen. Naar het leven staat. En het komt tot een burgeroorlog. Is dat je kind? En u weet wat David zegt als dat leger van die opstandelingen is neergeslagen. En Absalom. Absalom. Nou, die oproerkraaier is dood, o koning. Die oproerkraaier, die hebben we vermoord. Absalom, mijn zoon, was ik in jouw plaats gestorven. Dat is het vaderhart, want er zijn geen ex-vaders. Ja, ineens is daar een crisis in het leven van de jongste zoon. En je kunt zomaar in een crisis zitten. Door ziekte, door ongeval. Nou ja, het kan gebeuren, een ongeval, dat je op de weg uit het schroot gezaagd moet worden. En dat je er niet meer bent. Ziekte. Een bedrijfsfaillissement en je raakt je baan kwijt en alle zekerheden. En als je veel geld hebt, dan heb je ook altijd heel veel vrienden, zeker als je jong bent. En als je maar uit kunt delen, maar als je aan de grond zit en niet meer hebt, dan vallen er ineens heleboel vrienden weg en af. Je kunt zomaar van het ene op het andere moment in een diepe crisis zitten. En ik denk nu aan zondag 10 uit onze Heidelberger. Die zogenaamde verschrikkelijke zondag, hè, zo is het wel genoemd, over de voorzienigheid van God. En dat moet je dan vooral op jezelf toepassen wat daar staat. Want het is heel persoonlijk, hè. Wat gelooft gij van de voorzienigheid van God? En wat is uw en jouw enige troost in het leven en in het sterven? Zo begint die catechismus. Of beter gezegd, dat is het voorwoord, de samenvatting. Zondag 10, waarvan mensen zeggen vandaag de dag, dat kan nou echt niet meer. Maar nu gaat het erom dat je in al die gebeurtenissen, ook als je tegenwind hebt, de hand van God gaat opmerken. Die jou niet wil verderven, maar die ons ten goede is. Die probeert terecht te brengen, die wil terecht brengen. Waarvan Lewis heeft gezegd, en dat vind ik zo'n mooi woord, zo'n mooi voorbeeld, van die megafoon. In dat boekje, ja, misschien heet het wel zo, ik heb het in het Engels en dan heet het anders. Maar over die megafoon, die roeptoeter, hè, die ze vroeger hadden. Om je geluid te versterken, omdat je des te beter hoorbaar zou zijn. Nou, God gebruikt wel eens een megafoon, zegt Lewis. Als je op geen andere manier meer bereikbaar bent, afgesloten bent voor die stem van God niet hoort, dan gebruikt God wel eens harde middelen, dan moet hij wel eens stevig ingrijpen, omdat hij onze dood niet op het oog heeft, maar ons behoudt. Een crisis. En ja, dan komt de verloren zoon tot zichzelf. En daar begint het altijd mee, wat? De waarachtige bekering. Inkeren. En omkeren. En terugkeren. Je vindt het in deze gelijkenis zo prachtig allemaal hier aangegeven. Bekering. Inkeren. Daar is een hongersnood voor nodig. En dan kom je als Jood. Dan kom je als zoon van een herenboer daar terecht dat je moet vragen of je de zwijnen van een ander mag hoeden. En die hongersnood die zet door en die zwijnen hebben volop te eten. En ik zal vragen of ik ook wat mag hebben van die draf van die varkens. Die viezigheid. Nou ja, mijn familie kwam uit het westen, komt uit het westen. En dan hoorde je als jongen die verhalen over de oorlog, de Tweede Wereldoorlog, dat het niet meer was, de hongerwinter 44, 45. En dat ze bloembollen aten. Zie je zelf al bloembollen eten? Honger maakt rauwe bonen zoet. Oh, als ik nou maar een beetje van die aardappelschillen zou mogen eten en van dat groenteafval zou mogen eten. Maar niemand gaf hem die. Dus ik word hier behandeld minder dan een zwijn. Inkeren. Waar ben ik mee bezig? Is dit nou de weg die ik verkozen heb? En ik ga naar huis. Ik ga naar huis, inkeren, omkeren, terugkeren. Ik ga naar mijn vader. Want daar is genoeg te eten. En ik zal vragen, vader, mag ik dan maar een van de minste van uw knechten worden? En geeft u me alstublieft dan iets te eten. Ik ga naar... Want toen was mij beter dan nu. Ik zal opstaan. Daar hoor je paasklanken in. Ik zal opstaan. Dat is de zegen van die crisis. Dat is de zegen van die tegenwind. Dat is de zegen van dat moment dat alles mij uit handen wordt geslagen. Ik ga niet verder in deze weg. Het is een doodlopende weg, een heilloze weg. Ik zal opstaan. Het wordt al een beetje Pasen en ik zal gaan tot mijn vader. Ik denk met lood in de schoenen. Maar toch, daar is iets dat trekt. Die vader, ja, maar het is toch die strenge God, die vader, dat gezicht van vader, die blik van vader, toen hij de deur achter zich dicht trok. En vader, toen vader zei, je weet het toch wel zeker, jongen, je weet het toch zeker. Je weet toch zeker dat je deze weg wilt gaan en moet gaan, ja vader. Die blik van vader, misschien wel met die... Met die traan in het oog, vader, die de deur openhoudt. Ik denk aan die jongen in Katwijk. Die ging varen. Nou ja, dat was op zich niks bijzonders, de visserijen. Maar dan niet op zo'n gedegen Katwijkse kotter, hè, waar ze zondagsrust houden en uit de Bijbel lezen, 's morgens, 's middags, 's avonds, dat allemaal niet hoor. Weg uit die benauwende sfeer van thuis en toen dat ongeluk op zee... En met de helikopter van boord gehaald. Naar Leiden gebracht, academisch ziekenhuis. En daar kwam vader, een godvrezende vader. Een wijze godvrezende man. En die wist wel, ik kan met mijn zoon niet meer over deze dingen spreken. Want hij wordt boos en mokkig, nukkig. En vader gaat weg, even bij zijn zoon goed gekeken. Het was nogal een ernstige situatie. En hij zegt, jongen, als je nou echt in de nood zit, hier heb je Gods telefoonnummer. 5015. 5015, Gods telefoonnummer. Psalm 50, vers 15, roep mij aan ten dagen van uw benauwdheid. En ik zal u helpen, ik zal u uitredden en gij zult mij eren. Hoe vaak zal die vader niet op de uitkijk hebben gestaan? Ook al heeft die zoon hem vergeten. Maar dan eindelijk ziet hij hem aankomen, eindelijk. En dan staat er, wordt de vader met innerlijke ontferming bewogen. En dan staat er zo mooi in het Grieks. Hij snelt hem tegemoet. En dan moet je even denken aan dat schilderij van Rembrandt. Die oude vader, half blind en... Hij snelt hem tegemoet. Hij stuurt niet de erfhond op hem af en ook geen knecht met een hooivork. Wegwezen jij van mijn erf af. Hij snelt hem tegemoet en omhelst hem en kust hem. Nou, dat is al heel ongebruikelijk voor een man van zijn stand, zo'n herenboer. God, die zijn lieve zoon in deze wereld heeft gezonden. En die zich zo diep vernederd heeft. Die ons in alle dingen is gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Die aan het kruis wilde hangen, ik voor u, daar u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Innerlijke ontferming. En dan denk ik weer even aan Rembrandt met dat schilderij met die twee verschillende handen. U hebt het misschien wel eens gehoord of gezien. Die ene hand, een echte mannenhand. Geen vader sloeg met groter mededogen. Innerlijke ontferming. En die andere hand. Kunstkenners, deskundigen hebben gezegd. Dat is de hand van een vrouw. Dat is de hand van Saskia lijkt het wel. Een vrouwenhand. Dat is eigenaardig. Uitbeelding van de Vader in de hemel. Een mannenhand, een vrouwenhand, jawel. Rembrandt maakte dat schilderij op het einde van zijn leven. En hij heeft misschien wel gedacht aan Jesaja 49, waar Sion zegt. En het had reden om dat te kunnen zeggen. We hebben het helemaal bedorven. En de Heere heeft ons vergeten en de Heere heeft ons verlaten. En daarmee doet hij geen onrecht. En dan zegt de Heere, ik heb u niet vergeten en ik heb u niet verlaten. Kan een vrouw haar zuigeling vergeten dat ze zich niet ontfermt over de vrucht van haar schoot? Of schoon deze vergaten, ik zal u niet vergeten. Ik. Begrijpt u het? Dat die vader die zoon omhelst en kust en dat we nou niet lezen dat die zoon daar een enorme schuldbelijdenis aflegt en dat die vader hem doorzaagt en op de pijnbank legt en begrijpt u het? Nou, onder de knechten van meneer zal wel het een en ander verhandeld zijn en onder de vrouw, onder de meiden van mevrouw en ze zullen er het hunne van gedacht hebben, maar die vader die kust. Die kust de mond van zijn jongen dicht. Kijk, en zo doet God. Met verloren zonen en dochters die opstaan en schoorvoetend gaan. Want hij kent van verre mijn gedachten. En voordat er al één woord over mijn lippen is. Hij leest mijn hart en hij kust de mond van die schuldverslagen zondares dicht. En dan gaat het er niet karig aan toe. Er wordt een feestmaal aangericht, schragen neergezet op de deel en het beste kleed wordt tevoorschijn gehaald, het gemeste kalf geslacht. Hij krijgt schoenen aan zijn voeten, een ring aan zijn vingers ten teken dat hij weer is aangenomen als kind en opgenomen in het vaderhuis. En daar zit hij dan even later, dat verloren schaap, daar zit hij. Wat een vader. O, wat een vader. Kent u die vader? Ken je die vader? En er is weer vrolijkheid. Er is blijdschap in de hemel over elke zondaar die zich bekeert tot God. En flarden muziek en vrolijkheid waaieren naar buiten de deeldeuren uit en door het land op. En dan komt die oudste zoon 's avonds terug en hij hoort het. En hij roept een van de knechten en zegt, wat is er aan de hand? Wat gebeurt daar in het huis van vader? Ik hoor muziek en vreugdezang en wat is er aan de hand? En dan zegt die knecht opgewonden, ja, uw broer was verloren maar is weer thuisgekomen en het gemeste kalf is geslacht. En wat? Wat? Die hoerenloper? En die ratdraaier, en dat misbaksel, die losbol, en een stroom van verwijten volgt. Diepe minachting voor de vader. Die fariseers, die oudste zonen, die zeggen dat gaat allemaal veel te gemakkelijk. Deze ontvangt de zondaren en eet met hen, daar hebt u dan de toepassing. Ik ga niet naar binnen. ik wil hier niets mee te maken hebben. Dat is aangrijpend. En dan komt de vader naar buiten. Het is hem verteld. En dan komt de vader naar buiten, witheet, opgewonden, verontwaardigd, boos. Nee. Hij komt naar die oudste zoon en zegt, jongen, kom. Want al het mijne is toch het jouwe. Kom. Nee, hij weigert. Die zoon van u, niet mijn broer, maar die zoon van u. Een stroom van verwijten. Ja, dat heb je als je denkt dat je moet dienen om te verdienen. En voor heel veel mensen ligt hier nou juist het struikelblok in het evangelie dat Jezus de zondaren aanneemt. De zondaren aanneemt. En dat lijkt een parallel te lopen met de gelijkenis van de werkers uit en in de wijngaard, Matteüs 20. En u kent die gelijkenis wellicht. En u vindt het een moeilijke gelijkenis. Want u zegt, hoe kan dat nou? Ze krijgen allemaal op het eind van de dag hetzelfde uitbetaald. De een heeft 8 uur gewerkt, de volgende 6 uur en de laatste misschien 1/2 uur of 3 kwartier. En ze krijgen allemaal hetzelfde uitbetaald. Klopt niet. Klopt toch niet? Ja, dat is oneerlijk. De oudste zoon. Daar heb je nou de oudste zoon ten voeten uit. En er zitten misschien wel veel meer oudste zonen dan jongste zonen in de kerk. Brave Hendrikke. Altijd in het huis van vader gebleven, maar vader had het hart van die oudste niet. En duistere krachten, ingehouden woede maken zich van hem meester. Ik had in een van mijn gemeenten een hele brave kerkmeneer. Die er altijd was. En zijn vrouw nooit. 40 jaar voor mijn komst al gebroken met de kerk. En ik kwam op bezoek. Regelmatig. En ik sprak met die vrouw. En er gebeurde iets. Er gebeurde iets. Ze ging haar leven veranderen. En schoorvoetend kwam ze op een dag mee naar de kerk. En het woord raakte. Die meneer kwam 1 keer, 's morgens en 's middags, ja dat kon hij niet, dan moest hij naar het voetbal. En zij kwam ook 's middags. En ze verdroeg die televisie niet meer in huis, die de hele avond maar stond te draaien, soap na soap. En er veranderde van alles in dat huisgezin. En dat viel in het vlees bij die man. Die zei, nou dominee, je hebt me wat klaargemaakt hoor, in mijn huwelijk, in mijn gezin. Jaloezie. Ik ga altijd naar de kerk en mijn vrouw die spreekt er nu over en die leeft eruit. En waarom ik niet? Boosheid naar de dominee en boosheid naar God. Maar je staat buiten, je kunt toch binnenkomen. De deur staat toch ook voor jou open. Die oudste zoon wil niet binnenkomen, altijd in het huis van vader gebleven, maar en nooit gewandeld in der boze raad, nog op het pad der zondaars, of waar zulke samen rotten die roekeloos met God en godsdienst spotten, maar dat hij zeer een wet, zeer een woord, blijmoedig, dag en nacht herdenkt, bepeinst en ijverig betracht, kun je ook niet zeggen. De vader wil ook deze zoon, die brave Hendrik, terug. En dan denk ik aan die gelijkenis van de koninklijke bruiloft. Die ligt in dezelfde lijn. En dat de koning zijn boden uitzendt, het feest. En nodigt ze. En die boden komen terug. En er is wel bitter weinig respons op de nodiging. En opnieuw stuurt de gastheer zijn knechten uit. Ik heb het middagmaal gereed gemaakt, de ossen, de gemeste beesten zijn geslacht, alle dingen zijn gereed. Kom, dat is het evangelie. Kom en smaak en proef dat de Heere goed is. Maar de een heeft dat excuus en de ander heeft weer een volgend excuus. Ja maar, is dat uw antwoord op het evangelie, op de nodiging van God? Om in te gaan in de vreugde van uw Heere. Ja maar. Paulus schrijft, wij zijn dan gezanten van Christus weeg, alsof God zelf door ons smeekt. Alsof God, en dan moet u niet boos worden dat ik het een beetje oneerbiedig zeg vanmorgen, alsof God op zijn knieën voor je ligt. En zegt, laat u met God verzoenen. Wat kies je nou verdwaasde voor het leven de dood? Kies dan heden wie je dienen zult. Hij blijft buiten staan, dat is het meest aangrijpende in de gelijkenis. En hij wil niet binnenkomen. De gelijkenis heeft een open einde, dat hebt u wel gezien, meer dan eens gezien, een open einde. En we weten niet hoe het afloopt, maar het is die spiegelfunctie. En we komen bij onszelf terecht. En waar sta ik nu? En waar sta jij nu? En waar staat u nu? Binnen of buiten? Het is een kwestie van dood of leven. En de deur staat nog open. Ik zie een poort wijd openstaan, waardoor het licht komt stromen. Genade, genade zo vrij, genade ook voor mij. De Meester is daar. Hij nodigt, hij dringt. Dringt ze dan om in te gaan. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord, verhard je niet, maar laat je leiden door woord en geest, om dan in te gaan in de vreugde van uw Heere. Je hoeft er niets voor te doen. Ik denk aan dominee Tucker, die ooit eens heeft gezegd in het vuur van zijn preek, wat is het eigenlijk moeilijk om zalig te worden? Nee, wat is het nou moeilijk om verloren te gaan met zo'n God, met zo'n evangelie? Dat is een eigen keuze, maar laat het zo ver alstublieft niet komen, jonge mensen, de Meester is daar. Hij nodigt ook jullie en de deur staat open. Kom in de vreugde van uw Heere. Amen. Psalm 147, het tweede en het zesde vers, daarmee antwoorden wij op de prediking 147, 2 en 6. Hij hield gebrokenen van harte en verbindt ze in hunne smarten. En het zesde, de Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. 2 en 6 van 147.
Thank you.
Laten wij samen u danken. Hartelijk dank, lieve Heere, voor wat u gaf. Die nodiging die uitging, de vreugde van uw dienst, waarvan heel uw kerk getuigt, uw liefdedienst. Nee, daar heb ik nog nooit spijt van gehad. Dat ik me daardoor genade aan heb mogen verbinden. O Heere, dan zegt u, komt in, gij gezegende van mijn vader, in de vreugde die u bereid is van voor de grondlegging der wereld. Het lam omhelst, uw genade is mij genoeg. Weg wereld wegschatten en ge kunt niet bevatten hoe rijk dat ik ben. Ja, alles eraan gegeven waarop ik leunde en steunde, waarin ik mijn vermaak en blijdschap vond buiten u, buiten u. Maar u hebt er eindeloos veel meer voor in de plaats willen geven. Laten wij zo mogen heen gaan, Heere, overdenkend uw woord, de vrede van u meedragend, om zout en licht te zijn op de plaats waar u ons stelde. Wij danken u en bidden ook om uw zegen over het verre van deze dag en bijzonder de avonddienst uit het leerboek van de kerk, gestoeld, gegrond en geënt op uw woord. Geeft u uw knecht ook aan deze plaats, ook vanavond met vreugde, blijdschap in het leeronderwijs, water te scheppen uit de fonteinen van het heil, in Jezus' naam. Amen. Wij zingen onze slotzang met Psalm 138, het derde vers, dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd van zeren wegen, want groot is Heeren heerlijkheid, zijn majesteit ten top gestegen, het derde van 138. Nog iemand buiten, blijf niet buiten staan, gemeente, want dat loopt slecht af. Gaat heen in vrede, ontvangt en draagt met u de zegen des Heren die ik in zijn naam op u leg.